We gaan vanavond openbaring 6 en openbaring 7 lezen. Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag, kom. En ik zag en zie een wit paard en die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En een tweede, een rossig paard kwam en hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en dat zij elkaar zouden slachten en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen, een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem en zeiden tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende en daar geschiedde een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd geheel als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door de harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen en wie kan bestaan? Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei, brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat we de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda 12.000 verzegelden, uit de stam Ruben 12.000, uit de stam Gad 12.000, uit de stam Aser 12.000, uit de stam Naftali 12.000, uit de stam Manasse 12.000, uit de stam Simeon 12.000, uit de stam Levi 12.000, uit de stam Issachar 12.000, uit de stam Zebulon 12.000, uit de stam Jozef 12.000, uit de stam Benjamin 12.000 verzegelden. Daarna zeg ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte, zij onze God, tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hen: mijn Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten. Ook zal de zon hen niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover het lezen van de Bijbel. We zijn al begonnen met het derde deel van dit laatste Bijbelboek. Dat derde deel begon in hoofdstuk 4. Daar gaat de taal anders worden, dan gaat het over de dingen na nu. Ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Wat daarvoor lag, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, dat had te maken met, 1, 2, 3, dat had te maken met wat nu is, wat we vandaag nog kunnen beleven. Maar vanaf hoofdstuk 4 gaat het over de dingen die na nu gaan gebeuren. Toekomstige dingen dus. En iedereen is geïnteresseerd op de een of andere manier in de toekomst. En de Heere wil nu door zijn woord toekomstige dingen onthullen. Dat doet hij altijd middels profeten. Profeten zijn niet per saldo mensen die de toekomst voorspellen. Profeten zijn per saldo mensen die spreken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest of de adem van de profetie. Dat zeg ik heel vaak en dat wil ik ook vanavond zeggen. Toch klinken door de mond van profeten heel veel toekomstige dingen door. Dingen die nog ver voor ons liggen of misschien wel vlak voor ons liggen. Ik hoop dat u helder voor u hebt dat dat gezelschap van gemeente zijn vandaag een keer volledig zal zijn. Er komt een moment dat de kerk, de gemeente, voltallig is. En dan zal de Heer Jezus die gemeente bij zich roepen. Dat hadden we de vorige keer. Er komt een moment dat de gemeente naar de Heer Jezus gaat. We noemen het wel eens de opname. Daarbij beroepen we ons op 1 Thessalonicenzen 4, waar staat dat de Heer Jezus op een bepaald moment komt met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met de bazuin Gods. De doden in Christus zullen eerst opstaan en wij, de levenden, zullen veranderd worden. We zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht en zo zullen we altijd met de Heere zijn. De gemeente blijft hier niet tot het einde. De gemeente gaat op een bepaald moment naar de Heer Jezus. Dat zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, zoals ik zei. Dat zegt Paulus ook in 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Dat zegt Johannes ook in Johannes 14. En als u nog een stukje wilt, 2 Thessalonicenzen 2. Verschillende teksten spreken van het moment waarop de gemeente, u en ik hoop ik, naar de Heere gaan. Gemeente is niet hetzelfde als een kerkelijke organisatie. Gemeente, in de zin van de schrift, is een eenheid die door de Heilige Geest is ontstaan. De eenheid des geestes, het lichaam van Christus, door de geest aaneengesmeed. Een volstrekt nieuw iets, nooit openbaar geweest, vanaf het moment van de uitstorting van de Heilige Geest, een geweldig nieuw gebeuren. Daar kun je bij zijn. En ik hoop dat we allemaal zeggen, ik hoor daar ook bij. Natuurlijk is het nuttig om op aarde ergens bij te horen. Maar die levensrelatie, die verbinding door de Heilige Geest met hem die het hoofd is, is van levensbelang. Als je dat niet hebt, heb je geen leven. Hoe kom je daarbij? Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En vanaf het moment dat je dat werk van de Heer Jezus aanvaardt, naar je toe haalt, gaat de Heilige Geest in je wonen, zegt de Bijbel. En vanaf dat moment hoor je bij dat lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus zal niet hier altijd blijven. Er komt na deze tijd ook iets anders. En daar gaat het vanavond over. De gemeente wordt in Openbaring 4 en 5 in de hemel gezien. Dat was het onderwerp van de vorige keer. Wij zijn daar, zitten in tronen, hebben kronen die wij toch aan de Heere gaan geven. Maar we zijn daar in heerlijkheid. Een prachtige toekomstige schittering, een heerlijkheid die we daar in de toekomst zullen meemaken. En we hebben de vorige keer gezien dat in de hand van hem die op de troon zit, een boekrol te vinden was. Van binnen en van buiten beschreven en met 7 zegels verzegeld. Niemand was waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken, totdat een van de oudsten zegt, ween niet, want de leeuw uit de stam van Juda, hij heeft overwonnen, hij gaat het doen. En dat gebeurt. Het lam neemt de boekrol en gaat nu in hoofdstuk 6 de zegels verbreken. Voor alle duidelijkheid nog een keer, de boekrol is niet het boek van Gods oordeel. De boekrol is het boek van Gods zegen, van Gods genade, van dat wat God aan zegen brengen wil. Bij het verbreken van de zegels komen de oordelen, maar het is niet het boek van Gods oordeel. Wil er zegen komen, wil er uiteindelijk een totale expositie zijn, uitstalling zijn van de genade en van de zegen van God, dan zullen de oordelen niet voorbij gegaan kunnen worden. En eigenlijk is dat niet vreemd. Als jij durft te zeggen dat je gezegend bent met alle geestelijke zegening, dan weet je ook dat het oordeel van God daaraan is vooraf gegaan. Dat weten we. Datzelfde beginsel vind je hier terug. En nu is het lam degene die de zegels gaat verbreken. En pas bij het verbreken van het allerlaatste stukje van de allerlaatste zegen. Sorry, bij het verbreken van het allerlaatste stukje van de allerlaatste zegel kan pas de zegen komen. En dat blijkt ook uit dit boek. Als alle oordelen voorbij gaan, is daar ineens die geweldige stroom van zegen, waarvan het houten de boom des levens het middelpunt is. Maar daarover later misschien. We hopen het, maar je weet maar nooit of we dan nog op aarde zijn. Goed, nu begint het lam met het verbreken van de zegels. En we hebben dat samen gelezen. De eerste 6 zegels worden verbroken. Dat gaat heel vlug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn maar 7. Dus het gaat tamelijk vlug. U moet hoofdstuk 6 dan ook zien als een intro, als een introductie op wat er nog gaat komen. De details van deze dingen zullen we later zien. Bij het verbreken van de 7e zegel wordt ineens een nieuw 7-tal zichtbaar. En als dan aan het eind van dat 7-tal weer iets verbroken wordt, dan komt er nog een 7-tal. Maar dat zijn dus de details die te maken hebben met het verbreken van de zegels. Die details zijn heel erg belangrijk, maar het gaat voornamelijk over een overzicht. Openbaring 6 geeft u een schets van wat er in de toekomst gaat gebeuren. In Openbaring 7 laat u zien hoe Gods handelen in genade nooit aan de kant gezet wordt. Veel rampen en veel genade, dat hebben we boven deze avond geplakt. eerste hobbel is gelijk in hoofdstuk 6, vers 1. Een van de vier dieren zegt met een luide stem als van een donderslag, kom. En wat zie je dan komen? Een wit paard. Aha, zegt ons intellect, ons verstand. Waar komt het woord wit paard nog een keer voor? Weet je wel, dat concordant lezen van de Bijbel. Ah, Openbaring 19 natuurlijk, daar komt uit de hemel de ruiter op het witte paard. En die heeft op zijn naam geschreven, op zijn dij geschreven de naam, Koning der Koningen, Heere der Heren. Dus, Heer Jezus, daar komt hij. En ik moet u zeggen, dat is niet zo. Het is niet waar dat je zomaar, als er even sprake is van een wit paard, gewoon hetzelfde kunt zeggen. Je kunt er geen isgelijkteken tussen plaatsen. Ik zal wat schetsen. De Bijbel maakt duidelijk, broeders en zusters, beste vrienden, en u vindt dat in 2 Thessalonicenzen 2, dat als wij weg zijn, als de weerhouder weg is, en we kunnen daar heel lang over praten, maar ik ga u zeggen, dat is de Heilige Geest die nu in de gemeente woont, die van de gemeente zijn woonsteden gemaakt heeft, een woonsteden van God in de geest. Als die gemeente weg is, dan is de weerhouder weg. Dan is dat wat nog het kwaad terugdringt, wat het kwaad weerhoudt, weggegaan. En dan zal het negatieve, het verschrikkelijke, zijn volle loop kunnen krijgen. En dat blijkt daar ook. Vreselijke dingen staan dan te gebeuren. En het wordt ons heel helder gemaakt in dit laatste Bijbelboek, dat er in die tijd een machtsblok komt van grote omvang. En dat wordt in Openbaring 13 in detail aan u verteld. En in Openbaring 17 komen er nog een aantal details bij. Maar uiteindelijk wordt volstrekt helder dat er een soort machtig man zal zijn, een heerser zal zijn, die in Openbaring 13 het beest genoemd wordt, het beest uit de zee. In hoofdstuk 17 het dier, het beest wordt genoemd met koppen en met horens en met geweldige macht en met geweldige kracht. Dat bij het verschijnen van de ruiter op het witte paard hier gedacht moet worden aan een wereldheerser die alle macht naar zich toetrekt en die van zichzelf zegt dat hij de baas is. Ik weet niet of u die boeken gelezen hebt over de laatste bazuin. Nou, dan bent u al behoorlijk voorbereid. Ik zeg niet dat het Bijbeluitleg is, maar het gaat u wel een schets geven van wat er dan in die tijd gaat komen. De gemeente is weg. De Heilige Geest is ook weg. De Heilige Geest werkt nog aan mensen, maar woont niet meer in mensen hier op aarde. De weerhouder is weg. Het negatieve kan zich ten volle openbaren. En hier staat dat er dan een machtig iets, een instituut gaat komen met geweldige kracht en macht. Een kroon, overwinnende en om te overwinnen. Er komt op dat moment een machtsblok van betekenis naar boven. En de rest van dit boek Openbaring maakt duidelijk dat dat machtsblok hier eventjes globaal geduid, dat dat het machtige Europa is, het Romeinse Rijk, wat er was in de dagen van de Heer Jezus, wat er een hele tijd niet is geweest en wat er dan toch weer gaat komen. En wij zien vandaag de eerste contouren van dat nieuwe machtsblok om ons heen. We hebben straks vanaf 2002 de euro van ons allemaal. En u hoeft er niet trots op te zijn, maar u kunt er ook niet onderuit. En we hebben een Europees defensieapparaat, we hebben een Europese economie, we krijgen ook nog een Europese leider die alle macht aan zich toetrekt. En dit lijkt eventjes heel aardig. Dat nieuwe Romeinse Rijk, vroeger onder de keizers of onder de consuls of onder de decemviri, die tienmanschappen, wat het ook geweest is, welke regeringsvorm ze toen ook gekozen hebben, dat Romeinse Rijk komt terug. En wij zijn stekenblind als we dit vandaag niet zien. Dat gebeurt namelijk om ons heen, notabene in eigen land. En ik weet niet precies hoe de verkiezingen lopen, maar we hebben binnenkort wel weer een verkiezing voor het Europese parlement. Wij zijn nu vertrouwd geraakt met deze dingen, maar dit machtsapparaat gaat zich ontwikkelen in een geweldig tempo en trekt alles naar zich toe. En ik wil niet vooruitlopen op de uitleg van Openbaring 13, maar wat daar staat, daar schrik je van. Er komt de tijd dat je met 666 alleen maar toegang hebt tot de systemen. Dat houdt verband met dit rijk. Ook daarvoor ligt alles gereed. Het hele apparaat is klaar. Dat weet u al lang van uw pimpasje en van giraal verkeer. Maar dan zit er een controleapparaat bij in. Dat is er nu ook al, alleen wordt nu niet gebezigd, niet gebruikt. En dat maakt sommige mensen behoorlijk kopschuw voor een, plastic pasje, voor een stukje plastic geld. En ik snap dat. Het is ook niet niets. Het is ontzettend wat er dan gaat gebeuren. Hier vindt u, zodra de eerste zegel wordt verbroken, dat machtsblok geduid. Dat is niet het rijk van de Heer Jezus. Dit is het machtsblok van iemand hier op aarde. Als het tweede zegel wordt verbroken, dan komt er een tweede paard. Een rossig paard. En dat is een instituut om de vrede weg te nemen. Dat hoort natuurlijk bij elkaar. Aanvankelijk zal men namelijk zeggen, als dat eerste beest komt, vrede, vrede en geen gevaar. Dat is de taal die men dan zal bezigen. Maar het tweede dier zegt kom, en dan komt een rossig paard, en dan komt er een soort instituut om de vrede volledig weg te nemen. Met andere woorden, dat vrede, vrede en geen gevaar, dat is heel spoedig verstomd. Dat is zomaar weer weg. Want er is helemaal geen vrede, alleen maar onvrede. Het wordt duidelijk in dit laatste Bijbelboek waar de oorsprong van onvrede ligt. In de duisternis. Bij de vorst van de duisternis. En die doet niets anders dan elkaar opstoken, onvrede creëren, situaties creëren waardoor je de fout ingaat. Het tweede dier en een tweede zegel wordt geopend en het tweede dier zegt kom. En er komt een instituut, een apparaat, iets wat mogelijkheden heeft om de vrede weg te nemen, zodat de mensen elkaar gaan slachten. Elkaar gaan afmaken. Nou, u kunt het proeven, want in het klein kennen we dit. Maar dit wordt dan in het groot gedaan. De detailhandel is dan over, blijft één grote grossier over, als ik dat zo eens mag formuleren. Het derde zegel wordt verbroken. Nu, u kunt de omschrijving nog een keer lezen, maar uit alles blijkt dat er in die tijd karigheid zal zijn. Het wordt gewogen. Brandstof op een bonnetje. Voedsel op bepaalde schalen uit te delen. Het wordt gewogen. Het wordt uitgedeeld. Het wordt uitgemeten. Er is geen overvloed meer, er is karigheid. Hongersnood noemt de rest van het boek Openbaring dit. Dat wat Jacob en zijn zonen hebben ondervonden toen Jozef in Egypte nog steeds overvloed had, toen hadden zij gewoon niet meer te eten. Karigheid. De vette jaren zijn voorbij. Ja, natuurlijk wordt aanvankelijk alle eer gegeven aan een nieuw instituut, een machtsblok van betekenis, en ze zeggen dit is het en hij zorgt voor ons en ja, de hele regering zorgt voor ons, maar die verzorgingsstaat is voorbij. De vrede is weg en het voedsel is schaars. vierde zegel wordt verbroken en de dood openbaart zich op alle mogelijke manieren. Een vaalpaard. De dood macht over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, de honger, de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. Vijfde zegel, martelaren. Ik weet, we komen er later op terug, maar ik wil het alleen maar als schets gebruiken, als overzicht gebruiken. Martelaren. Met andere woorden, in die tijd zal het zo gaan als er vroeger al een tijd geweest is, dat je om je geloof gewoon gedood wordt. Als je toch volhoudt dat je van de Heere God houdt op de een of andere manier, dan kost dat je leven. Martelaren. Ook dit wordt verder in het boek Openbaring uitgewerkt. Bijvoorbeeld Openbaring 11, waar die twee getuigen gedood worden en zo. Maar waar mensen die echt voor de Heere gaan, lijden te verdragen krijgen. Zesde zegel. Aardbeving, zon wordt zwart, als een haren zakt, sterren van de hemel, alles wankelt. Alles staat op instorten. En nu hoop ik dat u me kunt volgen. Stel nu eens dat u deze zes elementen op een rij zou kunnen zetten. Een machtblok, een regering van grote omvang. Een koning met een kroon en een zwaard, overwinnende en om te overwinnen. Twee. Iets dat de vrede van de aarde wegneemt. Drie. Geen overschotten meer. Het omgekeerde, schaarste, nauwelijks te eten. Vier. De dood loert van alle kanten. Door de wilde dieren, door de oorlogen, door wat mensen elkaar aandoen, et cetera, et cetera. Vijf. Martelaren. Mensen die vanwege hun getuigenis de dood sterven. Zes. De elementen, zon, maan, sterren, aarde, alles beeft, alles schudt. Alles staat op instorten. Dat zijn de zes dingen die u net samen met mij hebt gelezen en die we in Openbaring 6 zo nadrukkelijk naar ons toe zien komen. Ik maak een geweldige sprong vooruit. In Openbaring 19 komt weer een ruiter op het witte paard. En als u één keer in uw leven een klein stukje papier zou willen nemen en gewoon de zes dingen die ik u net schetste en die we samen lazen in Openbaring 6, nu eens ging vergelijken met de zes dingen die je dan zult ontmoeten. Stel nu dat de ruiter op het witte paard met de naam Koning der Koningen, Heere der Heren, Openbaring 19, verschijnt. Nou, maar die krijgt alle macht. Alle tong gaat belijden dat hij de Heere is. Elke knie buigt zich voor hem dan in die tijd. Dat is niet de schets van 6, maar dat is de schets van hoofdstuk 19. En dan, ja, dan is de vrede gekomen. Dan is er niet een instituut om de vrede weg te nemen. Het omgekeerde, de vrede is gekomen. Dan is er niet iets van karigheid, nee, dan zit ieder onder zijn eigen wijntok en onder zijn eigen vijgenboom. Dan is er zegen en zegen, dan is er overvloed. Dan is er niet iets wat de dood bewerkt, het omgekeerde. In die tijd sterven de mensen niet eens meer. Worden ze 1000 jaar oud, ouder dan Methuselah ooit geweest is. Dat is in die tijd. De martelaren, dat zijn de basisfiguren, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, dat zijn de mensen die in die tijd geëerd worden. Dat zijn geen martelaren. En ten zesde,
dan gaat God zijn zegen over dat wat op dat moment op aarde is uitbreiden. Het enorme contrast tussen Openbaring 6 en Openbaring 19, dat mag u niet ontgaan, we gaan niet Openbaring 19 behandelen. Ik wil alleen maar aangeven hoe u in hoofdstuk 6 een overzicht krijgt van wat er nog gaat komen. En nu kunt u naar dat negatieve blijven kijken, naar het vreselijke gaan staren, maar u kunt ook een vergelijking maken met het positieve van hoofdstuk 19. En dan ziet u de Heer Jezus. Openbaring 6 laat u in grote trekken zien wat er aan rampen gaat komen. En als je dat nu weet, wat ga je dan doen? Gisteren heeft mij een klein stukje uit het boek Genesis buitengewoon getroffen. Ik heb er ook over gesproken. Ik was er al een aantal dagen mee bezig. En dat is dat en Henoch en Noach beide met God gewandeld hebben. Dat staat er van allebei. En wij vinden dit eigenlijk zo geweldig dat wij het idee krijgen, nou, ja, dat kon toen nog, maar dat is nu voorbij. Dat is niet nu voorbij, dat is nog mogelijk. Maar Henoch heeft volgens het Nieuwe Testament geprofeteerd in zijn dagen. Die heeft het oordeel aangekondigd, zegt de brief van Juda. Want daar staat het. Henoch, de zevende van Adam af, heeft geprofeteerd. Terwijl Noach een ark in gereedheid heeft gebracht en een prediker van de gerechtigheid wordt genoemd. Aan de ene kant, het oordeel komt, het gaat niet goed, het gaat fout. Aan de andere kant, kom in de ark, kom in de ark, kom in de ark. Ik denk dat het beide elementen zijn van mensen die met God wandelen. Die een vertrouwelijke omgang met de Heer hebben. Bijna wat Abraham heeft gehad toen hij bij de Heer wandelde. U vindt dat in Genesis. En de Heer zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Hij openbaart altijd aan zijn knechten wat hij gaat doen. Jij en ik weten dat dit soort rampen de wereld gaan treffen. En het is net alsof, ja, hoofdstuk 6 uit dit laatste Bijbelboek zegt, kijk, daar heb je in grote lijnen wat er gaat gebeuren. Je ziet het als het ware in het grote geheel al neergezet. Wat moet je daarmee doen? Waarom hebben wij die informatie nodig? Nou, niet alleen om de conclusie te trekken, dat zal niet in onze tijd, maar dat zal na onze tijd komen. Dat is prachtig, en ik ben er blij om voor je, en ook voor mezelf. Ik vind het fantastisch dat wij voor die tijd echt aanbreekt hier niet meer zijn. Maar dat is niet om een soort idee te krijgen van, nou, gelukkig, na onze zondvloed, weet je wel. Nou, laten we zich maar redden in die tijd. Dit moet u en mij aandrijven tot wat Paulus zei, wij daar wetende de schrik des Heren, overredende mensen, laat u met God verzoenen. U kunt toch niet onbewogen blijven zitten als u weet dat uw buren dit soort rampen gaan treffen. Dan bent u toch ook een hemel, als u met God wandelt. Dan gaat u zeggen, man, dit gaat nooit goed. Dit gaat echt fout. Maar u mag ook met God wandelen als een Noah en zeggen, en buurman, er is een ark, dan ben je veilig. Er is een uitweg, man. Hij gelooft het misschien niet, ze hebben vroeger Noah ook niet geloofd. Ik kan me nog voorstellen dat je hier als lieder een schip bouwt, vlakbij het water, aan het water. Maar als je dat in Nijverdal doet, dan denken ze, kom. En als ik dan ook nog ga zeggen dat dat schip niet bij het water komt, maar dat het water bij het schip komt, dan zeggen ze helemaal, hier gaat je. Natuurlijk, dat komt toch niet over? Misschien lachen ze je wel uit. Maar je mag vertellen van een arke der verlossing, het oude lied van het scheep onder Jezus voeten, een arke der verlossing die alle die in nood zijn, opneemt. Je mag het vertellen. Je mag het uitdragen. wandelen betekent dat je weet wat de Heere gaat doen. Dat je Gods gedachten kent. Jij en ik weten nu wat de Heere gaat doen. Het is nog globaal. Het is nog even in beelden. Maar het is wel helder. Het plaatje wordt volstrekt helder. Als u denkt aan een machtsblok, als u denkt aan de vrede die weg is, als u denkt aan karigheid, als u denkt aan de dood, als u denkt aan de martelaar, als u denkt aan alle elementen zullen schudden, dat alles op zijn kop staat en dat er niets meer stevig en stabiel is, dan wordt het toch tijd dat we elkaar gaan zeggen, ja, maar hier moeten we iets mee doen. Niet alleen voor je opslagvermogen hier ergens boven. Dit moet aanleiding zijn tot prediking, tot getuigenis. Tot een boodschap. U en ik zijn niet zomaar hier vanavond. Die rampen komen. Hoofdstuk 6 is heel helder. Maar hoofdstuk 7 laat ineens de rampen stoppen. Het zesde zegel is verbroken. Het zevende zegel is nog niet aan de orde. Het is alsof gezegd wordt, nou, stop nu even. Voor we verder gaan, ook voor we naar de details kijken, willen we nog iets in grote trekken neerzetten. En dat is het merkwaardige hoofdstuk 7. Midden in de oordelen, midden in de rampen, is daar ineens iets anders. Er staan engelen klaar om nog meer vreselijke dingen te brengen. En ze worden even teruggehouden, ze worden opgehouden. Er wordt gezegd, wacht eens even, doe even niets. En dan komt dat wat u allemaal kent. Want u hebt vast en zeker gehoord over de 144.000 verzegelden. Misschien hebt u mensen ontmoet die zeiden dat die 144.000 ergens in Brooklyn staan genoteerd. Ik zal geen details verder noemen. Wie het vatten kan, die vatten het. Ik heb één ontmoet die hoorde bij die 144.000. Zit op welke stam behoort u dan? Nou, het was gewoon een Belg, zei hij. Dan heb u het mis. Maar goed. 144.000 verzegelden. Ja, dat getal, dat moet je dan toch wel symbolisch gaan nemen. Dat kun je niet letterlijk nemen. Dat kan niet. Dat kun je niet volhouden. Nu, ik zal u in ronde taal zeggen. Ik geloof absoluut dat het gewoon 144.000 zijn. En ik heb er geen enkele moeite mee. Als het 143.999 waren geweest, had ik het ook geloofd. Sorry hoor dat ik het heel krom zeg. Maar het is gewoon waar. Er is geen enkele reden om nu ineens iets te doen. Het wordt pas ingewikkeld als u zelf met deze getallen gaat manoeuvreren. Als u daar iets mee gaat doen. De Heere zegt het volgende. In de tijd dat hoofdstuk 6 ons schetst, weet u wel, het machtige man en de vrede weg en de karigheid en de dood en de martelaren. Je zou zeggen, er blijft niemand over. En zeker niet als er een grote aardbeving komt en de machten en de krachten van het heelal gaan wankelen. Dan blijft er helemaal niemand over. En je zou je zou bijna uitroepen, o Heere God, maar wat doet u dan met Israël? Want u hebt toch beloften en toezeggingen aan uw oude volk gedaan. U kunt dat volk Israël toch niet laten omkomen met al die massa's die in die tijd zullen sterven. En de Heere zegt, nee, dat doe ik ook niet. Daar heb ik een speciale route voor. En ik heb de verzegelden heel helder woorden. En God maakt op dat moment duidelijk dat hij binnen Israël een heel gezelschap heeft van getuigen, van mensen die het zullen overleven en die inderdaad een getuigenis voor hemzelf, voor de Heere God zullen zijn. En ik hoop dat u dat begrijpt. Het is niet zo moeilijk hoor. Even terug naar Noach en naar Henoch. U weet het wel, waar ik gisteren dan iets van mocht zeggen. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Noach wandelde met God en hij moest dwars door het oordeel heen. Heb u Een deel wordt voor het oordeel komt weggenomen. En een deel gaat door het oordeel heen en komt op een nieuwe gereinigde aarde. Nou, dat beeld. Het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Ik geloof rotsvast dat de Heere, u en mij, die horen bij de gemeente voor de uren der verzoeking, zal wegnemen. Ik heb er bewijzen voor. 2 Thessalonicenzen 2 is misschien wel het sterkste bewijs. Wij gaan naar de Heere toe. Ineens zijn we er niet meer, zoals hij nog op een bepaald moment gewoon weg was. De Heere had hem opgenomen. Natuurlijk kun je gaan redeneren. Hoe dan? Maar hij is weggenomen. Hij heeft de dood niet gezien. Wij zullen veranderd worden. We zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Kan toch? Het is bij hen nog ook gebeurd. Maar er is ook een categorie die door de wateroordelen heen, want die zondvloed van toen is een beeld van de oordelen van straks. Dat zegt de Bijbel. In de eerste Petersbrief en in de tweede Petersbrief, daar wordt expliciet gezegd dat de zondvloed van toen, ook het oordeel over Sodom en Gomorra, goed, maar beide oordelen, dat zijn beelden van de toekomstige nood die er zal zijn over de hele wereld. En dwars door die oordelen heen, ziet u die schip, dat schip gaan, die boot gaan, die ark gaan, en Noach en de zijnen zijn veilig. Ze zijn er wel in, ze komen niet om. Dat beeld, dat wordt hier geschetst. Je ziet nu, in die nood, in die verschrikking van Openbaring 6, zie je ineens dat God bijzondere zorg heeft voor zijn verzegelden. En we vermoeden dat de Heere die 144.000 predikers, getuigen, zal gebruiken om, weet ik, wie allemaal te bereiken. Sommigen denken dat de Messias belijdende Joden van nu, dus dat zijn dus de Joden die nu geloven dat de Heer Jezus de Messias is, dat die getuigen zullen zijn. Dat die op de een of andere manier gebruikt zullen worden om de rest van het volk toe te roepen, geloof. Kom, de taak van Johannes de Doper zullen overnemen. Bekeert u, bekeert u. En ja, herzie je leven en doe de dingen die de Heere God graag wil. Dat heeft Johannes de Doper toen gedaan. Voor de Heer Jezus kwam. Die 144.000 worden gezien als predikers, als getuigen, om vlak voor het komen van de Heer Jezus hier op aarde, voordat het witte paard uit de hemel komt, weten we wel met die naam Koning der Koningen, Heere der Heren, vlak voor de komst van de Heer Jezus op aarde, zijn die 144.000 getuigen bezig om te vertellen wat Johannes de Doper toen zei, dat zeggen zij dan. Zo worden ze hier geschetst. De getuigen van de Heer Jezus verzegelden voor een speciale taak apart gezet. Vandaar het woord verzegelden. U bent ook speciaal, u bent ook verzegeld. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. U bent ook voor een speciale taak apart gezet, maar het is niet dezelfde taak. U die gelooft in het geweldige werk van de Heer Jezus, u bent apart gezet, geheel anders. U bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En u bent bedoeld, bestemd voor het huis van de Vader met de vele woningen, om de Heer Jezus te omringen, te vergezellen, om hem te prijzen, om God de Vader te aanbidden, om tot grootmaking van hem daar in de hemel te zijn. U hebt een hele speciale taak. Maar 144.000 uit Israël, uit de 12 stammen van Israël, er worden alle 12 genoemd, die zullen heel speciaal gebruikt worden in die tijd. God heeft, zoals Elia zei, ik ben alleen ook, nee, sorry, God zei tegen Elia, ik heb nog 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Elia zei, ik ben alleen. De Heer zei, nee, ik heb nog 7000 apart gezet. En nu zegt de Heer, in die tijd van grote nood, heb ik 144.000 verzegelden. Ik heb ze apart gezet. Ik heb ze voor een speciale taak achtergehouden. De goede opletters hebben gedacht, van, hoe kom ik nu aan die 12 stammen? En die zei dat nu de stam Dan wordt hier niet genoemd. Levi wordt wel genoemd. En Jozef wordt genoemd. Het is alsof de oude situatie terugkeert met die verstande dat Manasse ook genoemd wordt. En zoon van Jozef. Het is alsof hier staat, kijk, in de plaats van Dan is Manasse gekomen. De nazaat van Jozef, alsof Jozef dubbel geteld wordt. Dat is het eigenlijk wat hier staat. Ik geloof ook dat dat zo is. Waarom is Dan niet genoemd? Dat zal wel altijd een vraag blijven. Ik durf daar niet voor 100% zeker een antwoord op te geven. Maar het vermoeden is met beroep op Genesis 49, waar Jacob zijn laatste woorden spreekt en hij de zonen zegent, dat op grond daarvan geconcludeerd kan worden dat de antichrist uit de stam van Dan komt. Bovendien is de stam van Dan de eerste stam geweest die afweek. U vindt dat in Richteren. Dat zijn die lieden die bij Micha dat godshuisje binnengingen en zijn godshuisje leegroofden en de priester meenamen en tegen die priester zeiden, je kunt nu wel mopperen, maar je kunt beter priester zijn van onze stam dan priester zijn van één gezin, toch? Je kunt beter een grote gemeente hebben dan een kleintje, dat is ongeveer wat er toen gezegd werd. En die man die werd dan blij ook, die denkt, is ook zo, het is een beetje promotie voor ons. Dus hij is meegegaan. Die stam van Dan is ook als eerste weggevoerd, los nog van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, die ook in Dan een afgodsplaats had. Die gouden kalveren, die kalverdien te Bethel en te Dan. Dat zijn allemaal kleine onderdeeltjes van een idee, van een gedachte, dat de stam van Dan, dat het de antichrist zou kunnen voortbrengen. Waarschijnlijk is dat zo. Hoe ook de 12 stammen. Zal ik het anders zeggen? In de tijd dat de nood gigantisch hoog is en de rampen elkaar opvolgen, is de genade van God ineens zichtbaar. Ineens zie je daar hoe het plan van God niet verijdeld wordt.
En als dat gezien is, dan komt de grote schare die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. En ze hebben geloofd. Als de 144.000 verzegelden geduid zijn, dan ineens komt die grote schare zichtbaar. En ik geloof stellig, broeders en zusters, dat in de tijd van grote nood en van afschuwelijke dingen, van machtsblok en van onvrede, een tijd van hongersnood en een tijd van de dood zelf, een tijd waarin martelaren sterven en de elementen wankelen, dat er toch een prediking is. Uit dit laatste Bijbelboek blijkt dat het dan toch nog een eeuwig evangelie is. En dat is de prediking van de natuur, de prediking van de schepping, de prediking van sterren, de prediking van Psalm 19. Het is niet een taal en toch gaat er een sprake uit. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Maar los van het eeuwig evangelie is er ook het evangelie van het koninkrijk, zoals Johannes de Doper dat verkondigde. Zo zullen de 144.000 verkondigers van de Heer Jezus op dat moment zeggen, de Messias, hij, de Heer Jezus, is de Messias en ik kom terug. Ze zullen vertellen en hun prediking gaat uit tot in alle hoeken. Uit dit laatste Bijbelboek blijkt dat zelfs middels onze media gaat. Als de twee getuigen in Jeruzalem staan te spreken, twee van die 144.000, dan is dat zichtbaar voor de hele wereld. Vroeger was dat voor ons absoluut onbegrijpelijk. Vandaag is dat echt te begrijpen. Als er vandaag iets gebeurt in Taba, waar Palestijnen en Israëlieten bij elkaar zijn om te praten, dan hebben wij daar nu het verslag van. Dat kunnen we zien. Dat kan de hele wereld zien. Zo zal het zijn. Met andere woorden, dat wat voor ons misschien wel heel gewoon is, verslaggeving, dat is dan ook in Gods bestel mogelijk. De hele wereld zal het zien. En die grote schade die niemand tellen kan, komt uit elk geslacht en taal en volk en natie. Natuurlijk komt de vraag op, zijn wij dat dan? Is dat dan toch weer de gemeente die weer terug is op aarde in de grote verdrukking? Nou, ik probeerde duidelijk te maken dat we dat niet zijn. Ik probeerde al in een veel eerdere studie duidelijk te maken dat de gemeente, u en ik die samen de gemeente vormen, die verbonden zijn door de Heilige Geest aan de Heer Jezus, dat wij een groot en een heel bijzonder instituut zijn. Zoals er nooit geweest is. Paulus noemde dat een verborgenheid, een geheimenis, een mysterie. Al de eeuwen verborgen gebleven. Nooit is dat openbaar gemaakt. Maar door zijn bediening is dat openbaar geworden. Nu, dat bijzondere instituut, dat bijzondere gezelschap gaat naar de Heer Jezus. En zal in het huis van de Vader zijn, daar waar de vele woningen zijn. Daar heeft de Heer Jezus plaats voor ons bereid. Maar er komt een ander instituut om de hoek kijken, en dat zijn de 144.000 verzegelden, Israël dus. Met andere woorden, God heeft Israël niet afgeschreven. De idee dat de gemeente gewoon in de plaats van Israël gekomen is natuurlijk onzin. Een beetje te cru. Maar het is onzin. Want hier blijkt dat Israël ineens wel te degen zichtbaar blijft. Dat wat God ooit in zichzelf heeft besloten, dat ook uitgevoerd wordt. Vervolgens blijkt dat er nog een grote schade komt uit, ja, waar vandaan? Uit de hele wereld. Dan moet je niet zeggen, oh, dat is dus ook de gemeente. Nee, de Heilige Geest die van de gelovigen een eenheid heeft gemaakt, is weggegaan, is weggenomen. De weerhouder is weggenomen, is naar de hemel gegaan. Daar mag u zich mee verblijden, daar mag u zich mee bemoedigen. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat betekent dat het een geweldige blijdschap is voor u, dat u denkt, ja, maar ik hoor tot een heel bijzonder, een heel uniek gezelschap. En ik blijf hier niet, want ik hoor bij de Heer Jezus en ik zal zijn waar Hij is. Op aarde gaat het leven door, openbaring 6, niet zo best, maar het gaat wel door. Israël wordt weer zichtbaar en een grote schade. Al die miljarden die niet van de Heer Jezus hebben gehoord, of niet wilden, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, die dom gehouden zijn, een beetje raar gezegd, al die mensen die in moslimsfeer zijn grootgebracht, en die categorisch nee zeggen tegen alles wat christelijk is, want die christenen hebben er ook maar een potje van gemaakt, dat klopt, maar dan toch. Al die mensen die in de sfeer van het boeddhisme zijn, van het hindoeïsme zijn, misschien wel van andere ismen zijn. De Heere weet ze te bereiken. Mensen die de Heer Jezus niet hebben afgewezen, die pertinent niet nee gezegd hebben tegen de Heer Jezus, krijgen geen tweede kans, dat geloof ik niet. Maar ze krijgen wel een kans. Al die mensen die, ik weet niet waar wonen, die hebben toch niet bewust nee gezegd tegen de Heer Jezus. En de Heer zal ze oproepen. Hij gaat ze opzoeken. En er vormt zich een grote schare die niemand tellen kan. En die zullen allemaal één ding heel helder hebben. Onze schuld is weg. En dat hebben we te danken aan het bloed van de Heer Jezus, het bloed van het Lam. Dat zullen ze zeggen. En nu moet u zichzelf eens een klein beetje een voorstelling maken van uw plekje in de hemel. Misschien sterven we van tevoren. Gaan we naar het paradijs. Daar hebben we het goed. Daar horen we onuitsprekelijke woorden. Daar worden we vertroost. Daar is het bijzonder. Het zou ook kunnen zijn dat we niet sterven. Dat hoop ik eigenlijk. Want sterven is toch een vijandig iets. De laatste vijand is toch de dood. Maar stel dat de Heer Jezus vanavond u en mij gaat halen. Kan toch? Zou u er blij mee zijn of niet? Ja, je mag eigenlijk geen antwoord geven op dit soort vragen. Maar we zouden eigenlijk maar samen zeggen, yes. De Heer Jezus komt. We gaan naar hem toe. De Heer Jezus laat ons voor de rechterstoel van Christus staan. Niet om de definitieve ticket te krijgen voor de hemel, dan wel om teruggestuurd te worden. Dat is niet aan de orde. Maar wel om uw extra beloning te krijgen dat we het u voor hem heb willen doen, mogen doen, dat wordt dan beloond. U gaat naar de hemel, u krijgt een kroon. U zit op uw troon, u zit in de stoel rondom de troon, u ziet de Heer Jezus. Nou, u gaat uw kroon geven aan de Heer Jezus, ik zei dat de vorige keer. U gaat hem huldigen. En dan ineens ziet u, ja, Israël is er ook nog. Het is toch wel uniek. U zit daar rustig op uw stoel. Sorry hoor dat ik het wat plastisch zeg, maar u bent daar in de hemel en u krijgt ineens door. Ja, maar Gods plannen met Israël, die zijn helemaal niet gestopt. Die gaan gewoon door. En als u dat goed en wel verwerkt hebt, ik denk dat dat kan op dat moment, want u bent verheerlijkt. Dus u kunt een hoop dingen meer snappen dan vandaag. Maar als u dat dan verwerkt hebt, dan ziet u daar ineens een grote schare binnenstappen in die hemel. En u denkt gegarandeerd aan mijn hele ejection. U zegt, oh, when the saints go marching in. U ziet ze daar binnenkomen. Hè? Maakt niet uit waar u aan denkt. Maar u ziet die immense genade. En u ziet die mensen binnenkomen met palmtakken in hun handen. Nou, ik wil het wel anders zeggen. Ik ben één keer in Jeruzalem geweest tijdens het Loofhuttenfeest. Een paar jaar terug. En ik heb ze daar zien staan met die palmtakken in hun handen. Ik weet, er ligt nog een verduistering op. Dat is nog steeds een bedekking. Maar ik was tot tranen toe bewogen. Ik heb ook echt gejankt. Ik denk, hoe is dit mogelijk? Een gigantische massa mensen daar bij die klaarmuur. Het was onvoorstelbaar. En allemaal een palmtak in hun hand. Er werd iets voorgelezen, ik heb dat niet kunnen volgen. En op een bepaald moment werden ze allemaal gezegend en ze hebben amen geroepen. Want dat was nog hier op aarde, dat was met een bedekking. En als u dit gezelschap ziet, dan mag u het beste, het mooiste misschien wel overwegen. Maar in elk geval het Loofhuttenfeest. Wat hier staat in Openbaring 7 is het Loofhuttenfeest. Echt waar. En wat is het Loofhuttenfeest? O Heere God, het was vreselijk in de woestijn, maar u was er en u hield door en u was genadig. En ze zullen daar echt de Heere prijzen met palmtakken in hun handen. Ze zeggen, de Heere, u bent het en u bent de enige. En we hebben onze gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Nou, toen de oudsten dat zagen, mag ik het nu anders zeggen? Toen u en ik dat zagen, wij zaten nog steeds rustig op onze troon. Toen denken we, ja, maar nu kan ik niet meer blijven zitten. Nu ga ik door de knieën, nu ga ik de Heer prijzen. Nu ga ik hem bedanken voor zoveel genade. En uw idee dat u de enige bent die ooit in de hemel komt, is ook voorbij, is over. Want u denkt, er zijn toch nog een paar meer. Nee, ik wil het gewoon zo zeggen. De genade van God is vele malen groter dan wij vermoeden. En dat is een schok. Dat was voor mij een gigantische schok, want ik dacht dat alleen gereformeerden in de hemel kwamen. Ja, hervormden kwamen niet. Sorry voor u. alleen. En al die opmerkingen van de, weet u wel, die denken dat ze hier alleen zijn, vergeten, dat zijn maar stomme dingen. Maar dan ziet u dat God genadig is. Nog sterker, ik wil het precies zeggen. Dan snapt u ineens wat Genesis 22 zegt, Yahweh, Jireh, de Heere zal voorzien. In een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Yahweh, Jireh. En u snapt ook onmiddellijk dat gezegd wordt, Yahweh, Shalom, de Heere is ook vrede. Hij is niet alleen iemand die wel eens een keer in vrede heeft, in vrede heeft voorzien, maar hij is vrede. En hij is degene die voorziet. En hij is de heelmeester. Hij kan niet eens anders. Dat is de Heere. En als u dat doorkrijgt, dan valt u van uw troon en dan valt u op uw knieën en dan aanbidt u. Dan gaat u hem prijzen, dan gaat u hem bejubelen, dan gaat u hem eren. De tweede keer dat de oudsten van hun tronen stappen, is hier in Openbaring 7. Dat gebeurt 4 keer in totaal in het laatste Bijbelboek. Openbaring 5 was de eerste keer, Openbaring 7 is de tweede keer, dat hebben we nu. Als ze die scharen zien die niemand tellen kan en palmtakken in hun handen zien en hun getuigenissen horen dat ze dat allemaal te danken hebben aan het bloed van het lam, en dan buig je. Nou, de derde keer is Openbaring 11, dat komt nog, en de vierde keer is Openbaring 19, dat komt ook nog. 4 keer vallen de oudsten neer en aanbidden. Dat is het plan van de Heere God. Gigantisch mooi. Dat is het schitterend. Als je je nu realiseert dat er een gezelschap in de hemel zal zijn op het moment dat de draad met Israël weer wordt opgepakt. En dat er zelfs velen zullen komen uit elk geslacht en taal en volk en natie. Een gigantisch aantal. En dat ze uiteindelijk de zegen van God zullen kennen. En dit ook zullen uiten op een prachtige manier. Palmtakken in hun handen. Ze riepen met luide stem en zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. De zaligheid is van onze God. We hebben het allemaal aan hem te danken. Het is allemaal gekoppeld aan het lam van God. Amen. De lof, de heerlijkheid, de wijsheid en de dankzegging en de eer. Het is zo prachtig. En als u bovendien bedenkt, misschien mag ik dat wel zeggen tegen mensen die verder gaan studeren, dat als de Heer Jezus komt als de koning der koningen. Weet u wel, Openbaring 19, ik heb het Openbaring 6 vergeleken met Openbaring 19. Komt nog allemaal in detail, maar even om je gedachten ergens heen te duwen. Als de Heer Jezus komt als de koning der koningen, als de Heere der Heren. Wat gaat er dan gebeuren? En dan gaan ze naar de, dan gaat hij naar Jeruzalem. Dan gaat hij naar de troon. Dan wordt Jeruzalem de stad van de grote koning. Wat gaat er dan gebeuren? Is er iets over bekend? Ja, er is veel over bekend. Maar één ding is duidelijk. Dan zullen ze het Loofhuttenfeest vieren in Jeruzalem. Zacharia 14. Als u het lezen wilt. Het is zelfs zo dat alle leidslieden van de hele wereld van jaar tot jaar heen gaan naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Als ze het niet doen, dan is er geen zegen. Ze moeten. Je moet je eens voorstellen. Ik heb dat ook wel eens plastisch gezegd, dat onze leidslieden van Den Haag, maar ook de mensen uit Duitsland, uit België, uit Engeland, ook de mensen uit de Arabische landen, ook, even slikken, uit Irak, waar zoveel haat is, in Iran, waar zoveel fanatisme is. Ze zullen gaan van jaar tot jaar in Jeruzalem en ze zullen daar het Loofhuttenfeest vieren. Het is eigenlijk niet te begrijpen. De Heer Jezus zit op de troon in Jeruzalem. Zal ik het gewoon zeggen, op de een of andere wijze, ik zal het uitleggen in de loop van de avond, zullen we daarin betrokken zijn. En je ziet die scharen komen. Ik zie Saddam Hussein er aanlopen. Nou ja, ander, noem maar een ander. En ze zullen zeggen, we hebben het alleen maar te danken aan hem die op de troon zit. In Jeruzalem. Het Lofuttefeest vieren. Begrijpt u hoe openbaring 6 en openbaring 7 ons een schets geven van toekomstige gebeurtenissen? De oordelen, ik heb het u geschetst. En de immense genade van God. Ik zeg niet dat God alles, alle plooien glad strijkt. En dat God alles goed praat. Of dat mensen niet geoordeeld zullen worden naar wat ze gedaan hebben. Ze zullen echt beoordeeld worden. En ik hoef dat niet te doen, want God is rechtvaardig en hij zal als de rechtvaardige rechter oordelen. Dat hoeven wij niet te doen. Maar wij mogen zeggen, en toch, toch is mijn Heer Jezus, toch is mijn Heiland overwinnaar, toch is hij de koning, toch is hij het die zit op de troon, toch zal er voor hem lof zijn. En als ik dat zie, welke genade het gevolg is van zijn werk aan het kruis van het lam dat met zijn bloed betaalde, ja, dan kan ik alleen maar neervallen en dan kan ik alleen maar aanbidden, kan ik alleen maar God groot maken voor die geweldige genade die daar zichtbaar wordt. Immense genade. Genade. Zo oneindig groot. Alleen maar genade. Only grace. Dat is het enige dat overblijft. En jij en ik zitten nu in Sliedrecht. En we hebben vanavond dit stuk uit openbaring 6 en 7 voor ons. En we kunnen alleen maar zeggen, Heer Jezus, uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf, het is een geschenk van u. En dat u mij anders ingedeeld hebt, in een andere categorie gestopt hebt. Ik heb het niet over hoger of lager, maar in een andere groep geduwd hebt. Dat is uw plan. Dat is uw wijsheid. Dat is ook uw vrijmachtigheid. Dat mag u doen. Maar ik wil u prijzen voor genade. En genade ook aan mij betoond. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik wil hem daarvoor prijzen. Amen. Onze God, onze Vader, we willen u prijzen voor het geweldige werk van de Heer Jezus. Er komt een dag dat nog helderder wordt wat de gevolgen zijn van wat hij heeft gedaan. Vader, het kruis van de Heer Jezus zal schitteren. En het bloed van het lam zal echt witwassen, zal echt vrijmaken. En we kunnen niet anders dan neervallen. We kunnen niet anders dan prijzend verder trekken. We danken u voor uw plan met Israël. We danken u voor wat u aan genade in petto hebt voor een grote schare die niemand tellen kan. We danken u voor wie u voor ons wilt zijn, voor de gemeente wilt zijn. Vader, we klinken misschien een beetje aanmatigend als we zeggen dat we zo'n unieke plaats hebben. Dat zit hem niet in onze verdiensten. Dat zit hem ook in uw genade. En daarom willen we u prijzen, Vader, voor uw oneindige liefde en uw genade. We willen u danken en eren. We willen u groot maken. We willen u, Vader, aanbidden. We willen stil worden voor u. En tegen u zeggen, u bent God, u bent de Heer, u bent Yahweh. U maakt uw naam waar. U laat merken wie u bent en u maakt echt waar wat u ooit gezegd hebt. We danken u. En op hetzelfde moment worden we een beetje bang voor deze wereld. Zoals Noach wist wat er ging gebeuren en Henoch wist wat er ging gebeuren. En Abraham wist wat er met Sodom en Gomorra ging gebeuren. Zo weten wij wat er gaat gebeuren. En het is soms alsof het ons niet meer raakt. Alsof het ons niets meer doet. Alsof we onbewogen zijn voor mensen om ons heen. Vader, geef ons liefde. Geef ons bewogenheid. Geef ons opnieuw verlangen om als een Henoch te profeteren en als een Noach te bouwen aan een ark. Wilt u ons zo toerusten en zo nabij zijn? Dank u voor deze avond. We prijzen u voor wie u bent. En we eren en aanbidden u. In de naam van de Heer Jezus. Amen.